Gemeente, vooraf enkele mededelingen namens uw kerkraad. Vandaag is er voorbereiding voor het heilige avondmaal. Volgende week zondag 23 januari hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee H. Korving. Er zal dan bediening zijn van het heilige avondmaal. Zowel in de morgendienst als in de avonddienst wordt het avondmaal bediend. De collecten zijn vandaag bestemd voor de eerste de kerk en de tweede de renovatiekas. Vanmiddag is er weer zondagschool. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen om 7 uur. Er kan dan tevens hulp gevraagd worden bij het installeren en gebruiken van de Scipio-app. Donderdagavond is er cursus geestelijke vorming in de Rehobotkerk. Professor Baar zal dan spreken over drie ene God, u zij al de eer. Over de betekenis van de drie eenheid voor het geestelijk leven. Aanvang is 7:45. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw en jullie harten tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik stel u voor dat wij deze eredienst vervolgen door met elkaar te gaan zingen van Psalm 61. Het eerste vers. Wil, o God, mijn beden horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween in ver afgelegen streken, schier, bijna, bezweken, zoek ik hulp bij u alleen, zoals die Canaanese vrouw dat ook doet, zo zullen wij vanochtend horen. Psalm 61, vers 1. Stellen wij ons ook deze ochtend, deze morgen, voor de spiegel van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting daarop het eerste vers van Psalm 119. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Het eerste van Psalm 119. Luisteren wij nu naar de heilige wet van de Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lees opnieuw uit Gods woord, en wel Matthäus 15, vers 21 tot en met 28. Dus de schriftlezing is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 15 en daarvan vers 21 tot en met 28, de geschiedenis van de Canaanese vrouw. Dan luidt het woord van de Heere aldus. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen, komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet een woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondjes voor te werpen. En zij zeide: Ja, heren, doch de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. We willen de Heere gaan bidden om een onmisbare zegen over de bediening van zijn woord en over deze dienst van voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal. In onze gebeden hopen we te denken aan de rouwdragende familie van der Baan. Afgelopen woensdag hebben zij hun man, hun vader en opa moeten begraven. We willen ook bidden voor de familie Brakke vroeg in de wei. Afgelopen woensdag is de vader van broeder Brakke overleden op de leeftijd van 79 jaar. Ook bidden we voor de familie van Brussel-Looy. Afgelopen week is de vader van broeder van zuster van Brussel overleden en hij is gisteren begraven. We bidden ook voor de zustergemeente in Roemenië, in Uioara. Voor het werk dat dominee Husar daar mag doen onder de zigeuners. En er mag dankbaarheid zijn dat de Heere zijn werk zegent. En we willen de Heere ook vragen om zijn leiding in het beroepingswerk dat de kerkenraad weer heeft opgepakt. Laten wij samen bidden. Heere, almachtige God, grote koning van het heelal. U die de schepper bent, u die de onderhouder bent van het leven, uit wie, door wie en tot wien alle dingen zijn. Tot u Heere, roepen we vanuit diepten van ellenden, tot u die hulp kunt zenden, o Heere. Wees voor ons roepen en smeken niet doof. Verleen ons een gunstig oor en wil ons helpen en wil ons tegemoetkomen en wil ons schenken wat wij nodig hebben. En Heere, dan willen we in het bijzonder de vele, vele rouwenden aan u opdragen. Laten we daar met hen in dit gebed mee beginnen. Om die nood, om dat verdriet, wat zo gekomen is in de achterliggende tijd, bij u neer te leggen. Want heren, wat is het aangrijpend dat we zojuist moesten uitspreken dat er in 3 families rouw gekomen is. En we willen hen allen hartelijk aan u de Heere opdragen. Of u dan zou willen schenken wat nodig is. Gedenkt u aan de familie Van der Baan. Deze familie heeft afgelopen woensdag hun man, vader en opa aan de schoot van de aarde moeten toevertrouwen. Tot op de jongste dag, Heere, als u terugkomt, dan zullen allen opstaan. Heere, deze man is zo onverwacht overleden. Onverwachts moeten we zeggen, want we zullen allemaal sterven, maar Heere, wat is het leven voor de nabestaanden dan zo in één keer volkomen anders geworden? Is er zo'n donkere schaduw overheen komen te vallen? En wilt u dan met de zuster zijn? Onze zuster, de weduwe van deze man. Met de kinderen, kleinkinderen. Heere, gedenkt u ze. En wilt u hen dragen? En mogen ze achter u aankomen, Heere Jezus, die het gezegd hebt, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar door uw genade het licht des levens hebben. Wilt u vertroosten, Heere, als het misschien zo donker en uitzichtloos kan zijn? Wilt u ons vertroosten? Door uw woord en door uw geest, nadat we nodig hebben. Gedenkt u aan de familie Brakke vroeg in de wei. De afgelopen woensdag, de vader van broeder Brakke overleden, woonachtig in Staphorst. Trouwe heren, dan weet u ook wat onze broeder Brakke nodig heeft. Wilt u ook hem gedenken en alle die hem lief en dierbaar zijn? Wilt u dan ook deze roepstem aan ons hart heiligen? Het wordt zo duidelijk uit deze afkondigingen dat we hier geen blijvende stad hebben. We zijn hier niet voor altijd. Maar mag het zijn door genade, Heere, dat wij de toekomende stad zijn gaan zoeken. De stad met vaste fundamenten. Waar u zult zijn alles en in allen. Waar u de Heere bent. Een eeuwig licht. Maak ons verlangend, Heere. Om te leven voor u. Om te leven in geloofsverbondenheid aan u. En in vrede en in liefde met onze naasten. Wilt u vrede in ons hart geven. Door de dood van uw dierbare Zoon, de Heer Jezus Christus. Mogen we het bidden tot u. Schenk leven aan mijn ziel. Gedenkt u aan familie van Brussel-Looy. Nu afgelopen week de vader van zuster van Brussel is overleden. En reeds gisteren begraven ter aarde besteld. Gedenkt u haar. Maar ook aan man. Hun kinderen. Heren, ook weer een roepstem. En wilt u ook aan deze zuster schenken wat ze nodig heeft? Ondersteunt u haar, dat uw handen en uw armen maar onder haar zijn. En dat u haar leven leidt. En dat u wilt vertroosten in al het verdriet. Heere, wij bidden het van u. Dat u het woord dat we zo meteen mogen gaan overdenken met elkaar aan ons hart wilt zegenen. Dat u ons bedient vanuit uw hoge woning. Dat u bij ons bent door uw woord en door uw geest. Ja, dat u zelf in ons midden bent, drie-enig God, dat u ons wilt bedienen met uw zegen, met uw genade. Want wij hebben het niet verdiend dat u naar ons zou omzien. Wij hebben het niet verdiend dat u op ons roepen zou antwoorden. Zoals u tot 3 maal toe deze Canaanese vrouw niet tegemoet kwam. Heere, wat is dat zo voor ons ogen wonderlijk hoe u daar handelt. Maar we leren er toch ook uit dat we vast aan mogen houden. En dat we de hemel mogen bestormen met onze gebeden. O Heere, wees mij de zondaar genadig. En dan is het toch waar dat u geen bidder laat staan. U kunt wel eens beproeven. U kunt wel eens een gesloten hemel geven. Maar dat is dan niet om ons weg te sturen. Maar dat is om ons te beproeven. Dat is om ons tot verdere en diepere overgave te brengen. Heere, mag dat ook onder ons zo zijn. Dat wij buigen voor u. En dat wij waarachtig geloof hebben dat in u het waarachtige leven is. En een eeuwige redding en zaligheid. En dat wij niet onze rug naar u toekeren als wij niet direct verhoord worden door u. Maar dat wij aanhouden in het gebed en dat wij pleiten op uw belofte. En Heere, we bidden u. Wilt u deze week die we nu zijn ingegaan, een week van voorbereiding, wilt u ons dan heel nabij en goed zijn? En dat we maar veel zicht mogen hebben op Christus. En veel geloofsoefeningen. En afzien van onszelf. Het niet van onszelf verwachten. Want in ons, dat is in ons vlees, woont geen goed. We moeten het eerlijk voor u belijden. Ook nu we zojuist uw wet hebben horen lezen. Wij staan schuldig tegenover u. Wij zijn zondaren in onszelf. Maar gedenk, Heere, aan uw genade. En wilt u uw genade in ons leven verheerlijken, zodat wij waarachtige hoop en verwachting hebben van Christus alleen. Die is onze redding. En u bent zo goed, Heere, dat u uw Zoon hebt gezonden in deze wereld, om te lijden en te sterven voor de zonden der wereld. Er is plaats rondom de voet van het kruis. Heere, u roept en nodigt nog om de toevlucht tot u te nemen. Met al ons lek, met al ons gebrek, maar ook met onze zorgen, met ons verdriet, met onze vragen. Leer ons maar bukken en buigen onder uw woord. Heere, daar is de beste plek. Aan uw voeten, dicht bij u, gezegend door u. We bidden, Heere, om een gezegende dienst. Gedenkt u het deel van de gemeente dat is opgekomen, maar gedenkt u ook het andere deel dat nu vanwege de omstandigheden die al zo lang duren, thuis met ons verbonden zijn. Helpt u in het luisteren, Heere. Geef ons geopende oren, maar bovenal een geopend hart. Gedenkt u aan onze jongeren. Gedenkt u aan de kinderen. Heere, dat ze u allemaal maar vroeg mogen dienen. Want wat is het groot. En wat is het goed om te leven met u. Door uw genade. We bidden van u dat u de Satan van ons weert. Die grote tegenstander die er altijd op uit is om uw woord te verdraaien. Om het woord weg te pikken uit ons hart. Om ons af te leiden, om ons gedachten van ongeloof in te werpen. We bidden van u, Heere, scheld hem, houd hem op grote afstand. En wilt u krachtig onder ons werken. En doet u dat toch overal, Heere, waar uw heerlijk woord verkondigd wordt deze morgen. Hier in deze omgeving, waar vele kerken mogen zijn, daar mogen we u voor danken dat er nog zoveel plekken zijn waar uw woord zondag aan zondag gelezen en bepreekt wordt. en in heel Nederland en wereldwijd doet u uw koninkrijk maar komen, Heere. Dat legt u ons ook op de lippen in het Onze Vader dat u zelf aan uw leerlingen hebt willen leren. Uw koninkrijk komen, Heere. Helpt u uw dienaar in het uitdragen van uw woord? Gedenkt u aan de kerkenraad? Geeft u de kerkenraad ook wijsheid? Uw leiding? Wanneer zij met elkaar ook spreken en nadenken over het beroepingswerk, wordt uitgezien naar een herder en leraar. Heere, schenkt u daarin wat nodig is. Uw leiding en uw goedheid. En mag de gemeente ook haar handen vouwen om dit belangrijke agendapunt, om het zo te zeggen, aan u de Heere op te dragen. Gedenkt u aan de zustergemeente met wie een band is, waarmee een band is in Roemenië, in Oara, in Roemenië, zo ver hier vandaan. Gedenkt u aan deze uw dienstknecht, die daar zijn werk mag doen onder zigeuners, een bevolkingsgroep waar vaak zo op neer wordt gezien, die vaak zo weinig rechten hebben, waar dikwijls veel armoede is, maar ook zonden die aan de hand worden gehouden. Heren, dan mogen we u danken dat we lezen dat de Heren, dat u Heren zijn werk zegent. En wilt u ook doorgaan met uw werk al daar? Er zijn daar in Roemenië veel gemeenten die een verbintenis hebben met een gemeente in Nederland. En Heren, zo zijn er banden tussen Nederland en Oost-Europa. Wilt u al die banden en betrekkingen zegenen? Heren, uw koninkrijk komen hier in Nederland, in Roemenië en wereldwijd. Wilt u ons zo gedenken, Heren, in uw trouw en in uw goedheid, in uw genade. En doe dan toch niet met ons nadat wij verdiend hebben. Maar zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus, die aan uw rechterhand is, die u altijd hoort. In zijn naam besluiten we onze gebeden. Amen. We willen nu eerst het eerste gedeelte van het formulier gaan lezen voor de bediening van het Heilige Avondmaal. En wanneer we dat gelezen hebben, zullen wij ter inleiding op de verkondiging zingen van Psalm 69. En dat is dan vers 13. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Lezen wij nu eerst het eerste gedeelte van het formulier om het Heilige Avondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het Heilige Avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht, waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn in het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eten drinkt, die eten drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van node. Ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten, tot dat doel, waartoe het de Heere Christus verordineerd heeft en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse, deze zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en het sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks, of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk, zeker, in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn. Alle afgodendienaars, alle die de verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze alle zullen, zolang zij in zulke zonden blijven, zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij onszelf, ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen, zo belijden wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven, als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons, door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Het gelezen schriftgedeelte, Matteüs 15, vers 21 tot 28, is in zijn geheel het uitgangspunt voor de verkondiging. Dan zingen we na het amen van de prediking van Psalm 87, het derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Geliefde gemeente, als je verlangt naar de zegen van de Heere in je leven, als je de Heere nodig krijgt, nodig hebt in je leven, dan ga je anders naar de preek luisteren. Dan gaan je oren openen. Als je gaat verstaan dat Jezus het leven wil geven aan mensen, zoals u, jij en ik, die de eeuwige dood verdiend hebben, dan ga je des te beter luisteren naar wat de Heere laat zeggen, laat verkondigen in zijn woord. Heeft hij ook voor mij een woord, een gezegend woord, een woord uit zijn gezegende mond, waaraan ik mij kan vastgrijpen en waardoor ik echte hoop en verwachting krijg. Nu, zo iemand die zo luistert, komen wij tegen in de geschiedenis die we hebben gelezen. De Canaanese vrouw. Ze luistert heel goed naar wat Jezus zegt. Maar er lijkt voor haar echt niets bij te zitten. Geen woord voor haar. En toch. Ze ziet een heel klein openingetje. Een muizengaatje. Maar daar legt ze dan ook heel eerbiedig, maar ook heel beslist en vasthoudend de vinger bij. Ze vangt de Heer Jezus als het ware in zijn woorden. Door te zeggen, maar Heere, een kruimeltje van uw genade is voor mij genoeg. En dat is ook het thema van de verkondiging. Een kruimel van uw genade is voor mij genoeg. Drie gedachten. Eerst gedachte is haar gebed tot Jezus. De tweede gedachte is haar beproeving door Jezus. En de derde gedachte, haar geloof in het woord van Jezus. Dus een kruimel van uw genade is mij genoeg, haar gebed tot Jezus. In het begin van vers 22 lezen we: ze riep tot hem, zeggende, Heere, gij zoon van David, ontferm u over mij. In vers 25 lezen we, en ze kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Haar beproeving door Jezus, want in vers 23 lezen we, doch hij antwoordde haar niet een woord. En in vers 24 zegt de Heer Jezus, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En in vers 26 zegt de Heere, het is niet betamelijk, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en aan de hondjes voor te werpen. Maar dan de derde, haar geloof in het woord van Jezus, dat is vers 27 en 28. En ze zeiden, ja Heere, maar de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner Heere. En toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En Jezus vandaar gaande. Zo begint het tekstgedeelte in vers 21. Hij ging weg uit Genesaret. En dat ligt aan het meer van Galilea. Want ieder die hem hoorde had zijn woord aangenomen? Was dat de reden? Nee, helaas niet. Nee, we lezen daar van fariseeën die aanstoot aan zijn woorden nemen. Namelijk dat wat de mond uitgaat de mens verontreinigt en niet wat de mond ingaat. En ze erkenden hem niet als Heere en Heiland. Terwijl hij vlak daarvoor vele zieken genas. Hij liet zien dat hij de Heer is. Maar dan is het tijd voor de Heer Jezus om voor een moment verder te trekken. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of uit die stad en schud het stof van uw voeten. En zo brengt Jezus dat hier zelf in praktijk. Matteüs 10, vers 14. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Daar ging hij dus heen, naar die streken van Tyrus en Sidon. Dat is een streek, jongens en meisjes, die ligt ten noorden van Israël. En dat is heidens gebied, dat hoort niet bij Israël. En dat was voor de eerste hoorders van dit evangelie, dat Matteüs heeft mogen schrijven, een grote schok. Gaat de Heere Jezus naar de heidenen? Daar hoort een Joods man toch niet te wezen. Weliswaar, en dat moeten we heel eerlijk zeggen, lijkt het erop dat hij daar niet met een duidelijk doel heen gaat. Want hij wilde immers verborgen blijven. Waarom zeg ik dat? Nou, dat lezen we in Markus 7. Daar komen we deze geschiedenis ook tegen. Daar staat dus, en Jezus wil voor een moment verborgen blijven. Waarom? We weten het niet. Misschien om in de afzondering omgang met zijn vader in de hemel te zoeken. Overigens komen we uit deze geschiedenis wel te weten dat zijn discipelen wel met hem meegaan daarheen. Maar hoe het ook zij, de Heere Jezus kan niet verborgen blijven. Want hij is het licht dat schijnt in de duisternis. En waar Jezus zijn intrede doet, gebeurt er wat. Hij komt als grote Davidszoon in deze streek. En zie, hij is er nog maar net op. En zie, daar komt er al een aan, door de nood gedreven. Dat is die Canaanese vrouw. En ze riep naar hem. En nu wordt de spanning nog groter. Zal de Heere Jezus nu ook gaan omzien naar zo'n heidense mevrouw? Wat weten we eigenlijk over deze vrouw? Ja, ze wordt dus een Canaanese vrouw genoemd. En waarom is dat zo? Omdat haar voorgeslacht, dus de familie waar ze uit voortkomt, uit de Canaanieten voortkwam. Uit de verdreven stammen uit Israël, toen Jozua daar introk, zoveel eeuwen hiervoor. Marcus, die dus deze geschiedenis ook heeft, die schrijft dat ze een Griekse vrouw is. Van geboorte uit Syro-Fenicië. Zo heet die streek waar Jezus nu is. Een heidin. Een heidense vrouw. En wat betekent dat? Ze was vervreemd van het burgerschap van Israël. En wat betekent dat dan? Nou, heel eenvoudig, dat ze niet behoorde tot het verbondsvolk van de Heere. Ze had geen deel aan de beloften van God voor Israël. Ze deelde niet in die zegeningen. En ze was zonder hoop en zonder God in de wereld. Gemeente, dat is wel heel aangrijpend. En dat God niet alleen toen, maar zo is het nog. Buiten de God van Israël geldt het ook voor ons vandaag in 2022. Dan zijn we zonder hoop en zonder God in de wereld. Dan zijn we verloren. Dan is er geen vergeving van onze zonden en geen verzoening van de schuld. Dan is er geen volkomen verlossing door het bloed van de Heer Jezus Christus. Zijn we dat al gaan inleven? Buiten de God van Israël lig ik verloren. En van nature lig ik er ook buiten. En bent u al verlegen, en jij, om zijn zegen, om zijn genade? Is het ook je verlangen geworden in je hart om deze God te loven en te prijzen? Wat weten we nog meer over deze vrouw? We zeiden, vervreemd van het burgerschap van Israël, maar niet helemaal onwetend. Want luister eens naar hoe ze de Heere Jezus aanroept. Ze zegt, Heere, gij zonen Davids, zoon van David. Weet ze dan dat hij de lang verwachte verlosser is van dat buurvolk? De Israëlieten? De Messias die komen zou? Ja, wat ze er precies allemaal van begrepen heeft. Ja, ach, dat weten wij natuurlijk niet, maar het is toch wel bijzonder dat ze hem zo aanroept. Ze heeft gehoord, op een of andere wijze, en daar zal de Heer ook zelf voor gezorgd hebben, dat die grote Davidszoon gekomen is. En nu, ze heeft verwachting gekregen van deze grote Davidszoon. En dat moet dan toch al het werk van de Heilige Geest zijn in haar hart, in deze voor ons verder onbekende vrouw. Want anders zou ze toch finaal aan hem voorbij zijn gegaan. Zien we hier in deze geschiedenis niet toch iets van de geest van Pinksteren? Dat de grenzen doorbroken worden en dat God zijn heil doet uitgaan. Ook naar de heidenen, ook naar deze vrouw. Wat weten wij nog meer over haar? Nu dit. Ze wordt door de nood gedreven. Want ze riep tot hem. Vanuit diepte van ellenden roep ik met hart en stem tot u, die heil kunt zenden. Ze zegt, ze roept eigenlijk, ontferm u over mij. Heb toch met mij te doen. In haar nood kon ze het niet meer uithouden. En ze zal beseft hebben dat ze als heidin, als onrein bestempeld zou worden. En ze zal geweten hebben dat het geen pas hield dat ze tot deze Joodse profeet en leraar kwam. Dat kon eigenlijk niet, dat wist ze ook wel. Maar door de nood gedreven kon ze niet wegblijven bij hem. Ze moest naar Jezus toe. Mag ik eens vragen? Herkennen wij dat in ons leven? Ik moet echt naar Jezus toe. Ik word zo tot hem getrokken. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Wat is dan die nood in haar leven? Dat heeft alles te maken met verdriet. Met haar dochtertje. Ze zegt, mijn dochter is deerlijk, dat betekent zoveel als ernstig, als in ernstige mate, bezeten door de duivel. Aangrijpend. Haar dochter lijdt en gaat door diepe dalen. En wat geeft haar dat? Een zorg en een verdriet. En die nood is ernstig en het is akelig wat ze meemaakt. Het is beangstigend. Ze ziet haar dochter in de ban van de duivel. Verschrikkelijk. Die mensenvernieler, die verscheurt haar dochter. En dan roept ze tot Jezus. Van wie ze echt gelooft dat hij machtiger is dan die vuile tegenstander van God. En dat hij het is die de nacht uit het leven van dit meisje en ook uit haar leven kan en wil verdrijven. Ja, kijk, zij kan het meisje niet verlossen. Dat had ze al lang in de gaten. En dat dat meisje zichzelf niet kan verlossen, dat is ook wel duidelijk. Nee, wij moeten verlost worden. Dat geldt voor ons ook. Wij moeten verlost worden. We kunnen het niet zelf. We hoeven het zelf ook niet te doen. Christus is het, die uit genade een volkomen verlosser wil zijn voor mensen, ook voor u en voor jou, die door de banden van de dood en de nood en de zonden omvangen zijn, verlost worden door Christus. Maar hoe gaat het dan verder in de ontmoeting tussen de Heere Jezus en deze vrouw? Dat zien we in onze tweede gedachte. Haar beproeving door Jezus. Misschien dat iemand bij het lezen van dit gedeelte dacht, als ik nou zie hoe de Heere Jezus met deze vrouw zo omgaat, ja, dan vind ik dat toch best wel heel lastig. Vind ik toch lastig te begrijpen. Want je zegt het misschien toch wat met schroom, maar de Heere Jezus, hij lijkt zo gevoelloos. Hij lijkt wel dat hij haar helemaal niet helpen wil. En je vraagt je af, waarom doet Jezus dat? Want dat geloof ik vast. Zo is de Heere Jezus toch helemaal niet. Hij antwoordt niet. En hij zegt dat ze niet bij de verloren schapen van het huis van Israël hoort. Dus dat hij haar niet kan helpen. En hij zegt dat het niet goed is om het brood van de kinderen te nemen en de hondjes voor te werpen. Dus dat er voor haar niets bij zit. En is de Heere Jezus niet weggegaan uit Genesaret? Ik wees er net aan het begin op, hè, waar die blinde leidslieden waren. Waar de Farizeeën aanstoot aan hem namen. En dan komt daar deze arme heidin door de nood gedreven. En wat een nood. En die nood vanwege die bezetenheid van haar dochter. En dat begrijp ik niet. Dan lijkt de Heere Jezus deze vrouw af te wijzen. Weg te sturen. Terwijl wij in de laatste twee versen van het vorige hoofdstuk, Matteüs 14, lezen dat mensen die hem alleen maar aanraakten, genezen werden. En dan komt dat deze vrouw en ze krijgt nul op het rekest. Niets. Waarom anderen wel en zij niet? En heeft hij niet zelf gezegd, bid en u zal gegeven worden? Nu, daar lijkt het dus nog helemaal niet op. Vers 23, en hij antwoordde haar niet één woord. Dat past toch niet bij het beeld dat wij van de Heer Jezus krijgen uit zijn woord? Ja, je zegt, tegenover zijn vijanden zweeg hij. Als een lam dat stom is, dan betekent dat hij niks zegt. Voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Maar tegenover armen en ellendigen is hij niet juist voor zulke mensen uit de hemel afgedaald? Een zwijgende Heere Jezus. En dat zal voor deze vrouw toch niet gemakkelijk geweest zijn. Dat geloof ik vast. Want nogmaals, haar dochter is ernstig door een demon, een duivelse geest bezeten. En Jezus zwijgt. En dan moeten we mee uitkijken om dat te gaan verklaren. En daarmee bedoel ik dat wij, hoewel goed bedoeld, misschien toch vrome woorden uitspreken als, ja, maar de Heere is die vrouw natuurlijk ook niets verplicht. Of een ander zegt, het zou naar recht zijn dat hij haar voorbij gaat. Of een ander zegt, het is goed voor haar verdrukt te zijn. En nog een ander zegt, maar de Heere heeft er vast zijn wijze bedoeling mee. En dat is allemaal waar, wat u zegt. En toch, als we dan zo zouden gaan redeneren van waarom Jezus dat doet, dan spreken we toch te veel vanuit een gemakkelijke commentaarpositie. Want even terug in haar schoenen, probeert u zich dat eens in te beelden, wat daar gebeurt. Haar dochter wordt verscheurd door een duivelse geest. En dan is daar de Zoon van de eeuwige God, de Heere der Heren. En hij zwijgt. Waar is mijn hoop? Waar is mijn verwachting? Daar heeft ze het nu mee te doen. Misschien dat u het herkent in uw leven. Ik roep. En ik roep vanuit mijn nood. Maar het lijkt erop dat ik geen antwoord krijg. En ja, ik weet het wel dat de Heere me kan beproeven. En ik weet het wel dat het goed voor mij is om verdrukt te worden. En ik weet en ik geloof wel dat de Heere op zijn tijd antwoordt. Maar het is intussen zo donker in mijn leven. En in die nacht hou ik het niet meer uit. En dat is wel mijn realiteit. Dag in, dag uit. Maar gelukkig hoeven we nog geen amen te zeggen. Het gaat verder, de geschiedenis. Ze roept de discipelen na, vers 23, wat zou ze geroepen hebben? Dat zij aan hun meester moeten vragen haar te helpen. En dan bleven ze aanhoudend aan de discipelen vragen. Ze liet hen niet met rust. En die leerlingen die raken al snel geïrriteerd, geërgerd. Ze vragen aan Jezus, laat haar van u, stuur haar weg. Zo is dat hier vertaald. Maar het kan ook heel goed betekenen, verlos haar toch. Verhoor haar toch, Heere Jezus. En dan zijn wij van die vrouw af. Jongens en meisjes, doet je dat aan een geschiedenis, aan een gelijkenis denken? Misschien wel aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Want die discipelen die zijn bang dat die vrouw hen nog kwaad doet. Dat die vrouw hen nog iets aandoet. En dan zeggen ze, meester, verlos haar toch. En doe haar toch recht. Want, maar ook dat doet Jezus niet. Hij gaat op dat verzoek van zijn leerlingen niet in. En dan zegt hij het. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, dat sluit aan bij wat de Heer Jezus zelf zei toen hij zijn discipelen uitzond. Ga niet op de weg van de heidenen, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Matthäus 10, vers 6. Kijk, die scheidingmuur tussen Jood en heiden is hier nog niet afgebroken. Dat komt nog. Het moet hier nog Pinksteren worden, al is het al wel een beetje Pinksteren in deze geschiedenis. Maar die muur die is toch nog wel aanwezig. En de geest moet nog uitgestort worden door wie Jood en heiden beiden door Christus toegang hebben tot de Vader. Het evangelie moet eerst naar de Joden. Dat is de lijn in het Nieuwe Testament. Eerst naar het verbondsvolk van God. Zij waren immers de beminden, om de vaderen wil. Israël was verkoren. Israël werd geroepen. Geroepen om de Heere tot lof en heerlijkheid te zijn. Maar hoe is de reactie van deze vrouw? Ze laat de Heere niet gaan. En ze loopt zelf ook niet weg. Dat had toch heel goed gekund. Ze wordt er immers buiten gezet. Ze had ver ongeleid kunnen vertrekken. Ze had kunnen roepen. U discrimineert. Had ze kunnen zeggen. Ze had de Heere kunnen verdenken van onrecht. Dat ligt zo dicht bij ons, toch? Dat wij de Heere het recht ontzeggen om onderscheid te maken. Dat had ze kunnen doen. Naar de mens gesproken. Hè? Maar deze vrouw laat hem niet gaan. want ze kan hem niet missen. En wat lezen we dan in vers 25? Zij kwam, aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Wordt in deze beweging van deze vrouw ook ons leven getekend? De wet veroordeelt ons. Onze zonden maken scheiding tussen God en onszelf. Een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, hoorden we zojuist. Maar aan de andere kant, je wordt getrokken door Gods macht en heerschappij. En door zijn barmhartigheid en ontferming. Er is een beweging in je leven op gang gekomen. Van komen, knielen en bidden tot hem. Want wie kan redden dan God alleen? Hij is het immers die om Christus wil de zonden vergeeft. En Christus is toch een volkomen zaligmaker. Tot wie anders zal ik gaan dan tot hem? En de Canaanese vrouw, die komt tot Jezus. Tot het brood des levens. Maar de Heere, hij houdt haar opnieuw af. Hij handhaaft het onderscheid tussen Jood en Heiden. Hij plaatst haar er ook weer opnieuw buiten. Hij spreekt van recht en niet van genade. En dan zegt hij tegen haar: het is niet betamelijk. Dat betekent: het is niet gepast, dat hoort zo niet te zijn. Het brood van de kinderen te nemen en de hondjes voor te werpen. Nu, jongens en meisjes, dat doe je thuis natuurlijk ook niet. Kinderen, jouw vader of moeder, als jullie aan de ontbijttafel zitten, die pakt toch niet het brood van je bord. En als je thuis een hond zou hebben, dat jouw boterham naar de hond gaat. En jij krijgt niks anders. Jij moet met een lege maag naar school. Of met een lege maag zit je nu hier in de bank. Nou, dan zou je zeggen: dat is niet betamelijk. Ja, jij zou het natuurlijk zelf anders zeggen. Dan zou je zeggen: ja, maar dat hoort toch niet? Ja, en zo is het ook niet goed als de Heer Jezus, hij is het brood, aan anderen gegeven wordt, terwijl de kinderen zelf nog niet gegeten hebben. Ja, die kinderen, ja, wie zijn dan die kinderen? Ja, dat zijn dan de Joden. En het brood, dat zult u allen begrijpen, dat is hij zelf. Dat is de genade die hij uitdeelt, dat is het brood. En de hondjes? Dat klinkt nou niet heel complimenteus, vindt u niet? Dat zijn de heidenen. En die heidenen, die moeten op een beurt wachten. Die vallen er buiten. Nee, dat is wel even belangrijk om dat toch te zeggen. Want het komt op ons heel kwetsend en denigrerend over. Hè? Maar zo heeft de Heer Jezus dat echt niet bedoeld. Het is een beeldspraak die voor iedereen in die tijd duidelijk was. De Heer Jezus gebruikt ook een verkleinwoordje, hondjes. Kleine hondjes, straathondjes, die komen de huizen binnenlopen. Want die huizen die waren allemaal open. En als er wat brood op de grond lag, dan aten ze dat op. En dat was heel normaal in die tijd. Daar keek men niet vreemd van op. Dat vonden de mensen geen probleem. Maar zo'n hondje moest het natuurlijk niet proberen om het brood van de kinderen uit de mond te stoten. En zodat die kinderen niks hebben. Dat moest zo'n hondje natuurlijk niet proberen. Eerst moeten de kinderen verzadigd worden, schrijft Marcus in Marcus 7. Ja, in de tussentijd wordt deze vrouw wel met zo'n hondje vergeleken. Dus ja, dan moet je toch zeggen, Tot 3 keer toe krijgt ze 0 op het rekest. En wat zal dat voor haar zwaar en moeilijk geweest zijn? 3 keer heb ik de Heere gebeden. En de Heere lijkt haar niet te willen helpen. Kan ook onze ervaring zijn. Dat je een moeilijke, een zware weg gaat. En je roept hem aan. En je blijft hem aanroepen. Maar het lijkt alsof God niet hoort. Dat hij er niet is. Maar nu zeg ik het nu toch. En dat is niet om het gemakkelijk af te doen. En dat is ook niet om lichtvaardig te doen als u door zo'n moeilijke en zware weg gaat. Maar wat is er dat Paulus schrijft aan de Romeinen? Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen, ook een weg van beproeving dus, medewerkt ten goede. Hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. En daarom zongen we ook uit Psalm 69, gij die God zoekt, net als die Canaanese vrouw. In al uw zielsverdriet, misschien wel het verdriet vanwege uw zonde en uw aanvechtingen, of uw rouw. Houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen, dus degene die door de nood gedreven worden, veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Laten we er nu op letten hoe deze vrouw onder het woord van Jezus boog en hoe ze de Heer Jezus aangreep in zijn eigen woord en door hem verhoord werd. Dus toch. Dat is het derde. Het geloof in het woord van Jezus. Weet je wat deze vrouw zegt? Ze zegt, ja, Heer. Ja, zo is het. Het is inderdaad niet gepast om het brood van de kinderen te nemen en aan de hondjes te geven. Dat is niet gepast. Dat is toch al een wonder. Wanneer je de Heere bijvalt, dat je de Heere gelijk geeft. Heere, de rechten vallen aan uw kant. U hebt Israël verkoren. Dat is uw genade geweest. Dat is uw recht. U mag onderscheid maken waarvan nature geen onderscheid is. En nu ze er zelf buiten wordt geplaatst, nu dat voor haar ook heel persoonlijk wordt, blijft ze daarbij. Nu er door de Heer Jezus een grens wordt getrokken. En dat ze zegt, ja, Heere. Dat is een bewijs dat God in haar werkt door zijn geest. Want dat zeg je niet vanuit jezelf. Weet je wat wij zeggen van nature? Nee, heren, nee. Nee, u hebt het niet goed. Wij hebben gelijk. Zo zijn wij. Maar bij haar is het andersom. Dat is toch bijzonder. Als je nou zo beproefd wordt dat je dan zegt, ja, heren. Dat je daaronder buigt. Hoe zouden wij nou gereageerd hebben als u nou in haar schoenen had gestaan? Dat is toch wel een spannende vraag. Hoe zou u dan gereageerd hebben? Misschien was u er lang alweer thuis. Want wij zijn van nature van die rechthebbende mensen. Ik een hondje? Ik een heiden? Maar ik heb er recht op. Dan verzetten we ons tegen de Heere. En buigen niet onder zijn woord. Of gemeente, buigen wij onder het woord van God. Rechtvaardigen wij de Heere. Ik heb geen recht op uw genade. Anders is genade toch ook geen genade meer. Ik heb er geen recht op. Ik kan het niet afdwingen vanwege mijn afkomst. Ik kan het zelfs niet afdwingen vanwege mijn nood. Als wij met onze rechten komen bij de Heere, dan moeten wij die nog, dan moeten wij die leren verliezen. Alles verliezen van jezelf. Want Christus heeft aan het recht van zijn Vader voldaan. En dat is de grond. En ziende op hem kunt u komen aan de tafel. U moet niet met iets van uzelf komen. Dat u nog een recht in uzelf hebt. Van welke aard dat recht ook maar is. De Canaanese vrouw heeft echt geluisterd naar wat de Heere Jezus zei. In deze zin, ze heeft eronder gebogen, maar ze heeft ook op een andere manier goed geluisterd. En dat is dat kiertje waar ik het over had in de inleiding. En dat blijkt uit wat ze nu gaat zeggen. Maar de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. Even terug naar het ontbijt. Jongens en meisjes, ik kan me niet voorstellen dat er bij jullie op thuis nooit kruimels op de grond liggen. Als er gegeten wordt, 's ochtends of 's middags. Als er brood wordt gegeten. Nu, dat heeft die vrouw ook bedacht. Daar gingen haar ogen voor open. Ze bedenkt zichzelf, als er brood is, ja, dan zijn er ook kruimels. Dat kan niet missen. Stukjes van het brood dat de kinderen aten. Misschien zijn er wel stukjes brood over. Nou, als ik nou eens wat van die broodkruimeltjes zou mogen hebben. Als ik nou eens daarvan zou mogen eten, alsof ik een hondje was. Dat is voor mij niet te min. Dat is voor mij niet te min. Want een kruimel van uw genade is voor mij genoeg. Jezus is het brood des levens. Hij is het brood dat uit de hemel neerdaalt. En als iemand van dit brood eet, al zijn het maar de kruimeltjes ervan, hij zal leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, zegt de Heer Jezus in Johannes 6, dat is mijn vlees. Dat ben ik zelf. Dat ik zal geven voor het leven der wereld. Daar zie je ook al Pinksteren. De wereld, Jood en Heiden. Laat mij dan wat van die kruimeltjes mogen opeten. De Heer Jezus, de Heer. Hij gaf het door zijn Heilige Geest. Dat deze vrouw, die overvloeiende genade van God in Jezus Christus zag. En ze beseft het, er is zoveel. Dat kunnen de Joodse mensen toch niet allemaal zelf opeten, met eerbied gesproken. Er is zoveel. Er zal toch overblijven. Ach, Heere, staat mij dan toch toe dat ik, al zijn het maar een paar brokjes, dat ik daarvan mag eten. Ja, deze vrouw, wat doet ze nou eigenlijk? Ze grijpt de Heer Jezus aan in zijn woord. Herkennen we niet iets van Jacob hierin? Ik denk het wel. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Als ik maar zo'n kruimeltje brood zou mogen eten. Want dan heb ik u. Ah, dan heb ik alles. En dat is echt genoeg. Ze geloofde echt dat in de zegen van Israëls God alles gelegen was. Is het bij u ook zo, heren? Ik sta niet naar grote dingen. Maar denk in uw ontferming toch ook aan mij. Ook aan mij. Want u bent de Heere. En u bent het ware brood. En zo maakt u zichzelf bekend. En ik geloof, buiten u is geen leven, maar alleen een eeuwige dood. Ach, schenk mij dan toch een kruimeltje brood. Maar ook een kruimeltje geloof. Sta me dat toch toe. Gemeente, wat hier gebeurt, dat is het ware geloof. Dat ware geloof dat denkt klein van zichzelf, dat verheft zichzelf niet. Want deze vrouw, nou ja, het is toch duidelijk, hè? Ze verheft zichzelf niet. Ze denkt groot van Jezus, heel groot. En zijn genade. En daarom blijft ze aanhouden bij hem. Het ware geloof bestormt de hemel. Bestormt het koninkrijk der hemelen. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldenaars, die grijpen het. Dat is Matthäus 11, vers 12. En daar schrijven de kanttekenaren het volgende bij. Dat is die met grote ernst en ijver naar de zaligheid trachten, gelijk als die met geweld iets tot zich willen trekken. Heren, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Niet omdat ze rechthebbend in zichzelf is, maar alles mist en gelooft dat Christus het recht verworven heeft om de toevlucht tot hem te nemen en dat in hem het leven is een volkomen uitkomst tegen de dood. Ja, de Heere Jezus. Hij heeft deze vrouw beproefd. De Heere hield in. Hij zweeg. Hij zette haar erbuiten. We hebben het allemaal gehoord. Maar hij heeft het gezien. Geproefd in haar hart. Het is deze vrouw om hem te doen. En om het heil dat hij wil schenken. Hij heeft het gezien. Gezien in haar hart. Dat ze in hem gelooft. En in het woord. Ook als dat woord haar veroordeelt. Dat ze in dat woord gelooft dat hij spreekt. Is ons leven ook zo? Het heilig avondmaal is voor zijn gelovigen ingesteld, hebben we gehoord. Voor hen die het heil niet van zichzelf verwachten. Maar van hem alleen. Die er iets van hebben geleerd in hun leven. Om te zingen met Psalm 130 vers 3. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En zo was het bij deze vrouw. En Jezus die zegt tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. Groot is uw geloof, kan de Heere dat nu ook tegen ons zeggen. Tegen jou, of tegen u persoonlijk, of tegen mij. Dat kan ons zo benauwen, ja toch. Ik, een groot geloof. Het is maar een klein geloof. Het is een aangevochten geloof, maar mag ik het u vragen? Is het een waar geloof? Een toevluchtnemend geloof tot Jezus. Tot wie anders zou ik immers heen gaan, want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Bent u al zo tot hem gevlucht en leerde je hopen op zijn genade? Greep je je vast aan zijn woorden, die geest en leven zijn. Al is alles je tegen. Al veroordeelt de wet je, en dat doet hij. Al lijkt de hemel van koper. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Deze vrouw die ontving van hem wat ze begeerde. Haar dochter werd gezond. Ze werd verlost van die duivelse kwelgeest. Jezus laat hierdoor zien dat hij de Heer is. Dat hij de macht van Satan en de macht van de dood teniet doet en teniet doen zal. Hij is de Heer. De almachtige koning der koningen die alleen lof, eer en aanbidding toekomt. Maar hij is ook die Heer die de zonde vergeeft en de schuld bedekt. Ten slotte, gemeente, gaan afronden. Om dit heil te geven, dit volkomen heil, moest hij zelf, hij de Heer Jezus, de dood in. Moest hij zelf een weg van lijden en sterven gaan. Moest hij er zelf buiten gezet worden. Buiten de poort, buiten de stad. Daar stond zijn troon, een houten kruis. Vloekhout waaraan hij sterven moest en sterven wilde. Daar zou hij roepen en geen antwoord krijgen. Daar zou de hemel zich voor hem toesluiten. Daar zou hij buiten de gemeenschap met zijn vader gezet worden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar de Zoon van God, hij was gehoorzaam. Hij was gewillig tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Hij zei, ja, Heere. Hij boog onder het recht van zijn vader, opdat er voor verloren mensen een weg geopend zou worden tot deze vader. Opdat de hemel zou opengaan voor Jood en Heiden. Opdat er plek zou zijn, plaats voor u en voor jou. Aan de tafel des Heren. Voor u, die zichzelf zo mishaagt vanwege je zonde. Maar tegelijk zijn of haar verwachting heeft leren stellen op de drie enige God. Soms door de beproevingen heen. En dat je het zingt. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Amen. Laat ons bidden en danken. Heere drieënige God, zo mogen we uw grote naam danken voor het woord dat deze morgen tot ons kwam. En we bidden het van u dat u dit, uw woord, aan ons hart zegent. En u weet ook wat wij nodig hebben. U weet ook hoe ons leven is. En u weet ook op het allervolmaakst hoe wij ons tot u verhouden. Heere, of wij nu dichtbij staan of van verre staan. Of dat wij nog met de rug naar u gekeerd zijn. O Heere, verheerlijk uw genade in ons hart en leven. En doe ons maar roepen tot u die heil en verlossing kunt en ook wilt zenden. U kunt soms een moeilijke weg met ons gaan, een weg van beproeving. Dat hebben we ook gehoord deze ochtend. Maar laten we moed grijpen. Aanhouden bij u. Want u bent God die het leven wil schenken aan nooddruftigen en ellendigen. Mogen we ook zo deze week ingaan. Deze week van voorbereiding. Leer ons af te zien van onszelf. En het alles van u te verwachten. Voor tijd en eeuwigheid. Heren, wil ons zo heel nabij en goed zijn. En als de Satan er wellicht nog eens opspringt deze week, scheld hem, Heere. En geef ons veel vrijmoedigheid om te hopen op uw genade. Om Jezus' wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er volgt. Ga dan van hier en draag met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.